Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en blijft van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vervolgen wij de dienst door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 72 en daarvan het eerste en tweede vers. Psalm 72 vers 1. Geef Heer de Koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koningszoon om uw knechten te richten met beleid. En ook het tweede, de bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Na de geloofsbelijdenis zingen wij uit de lofzang van Maria. En daarvan vers 1 en 2. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. En ook het tweede vers. Want ziet om zere daan, zal elk geslacht voortaan alom mij zalig spreken. 1 en 2 van de lofzang van Maria na de geloofsbelijdenis. beleiden wij vanavond het christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. En ten derde dagen opnieuw is opgestaan, van de doden opgevaren is ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We openen vanavond het evangelie van Jezus Christus zoals Lucas dat heeft genoteerd. En we lezen vanuit hoofdstuk 1, Lucas 1, vers 39 tot en met vers 56. Lucas 1, vers 39 tot en met 56. Vers 39 begint daar waar Maria heeft gezegd, nadat Gabriel tot haar gesproken heeft dat ze de Zoon van God zal gaan baren, heeft Maria gezegd: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging van haar weg. En dan, vers 39, en Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda, en kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde, als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik, en Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En riep uit met grote stem en zei: gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw buik. En van waar komt mij dit, dat de moeder van mijn Heere tot mij komt? Want zie, als de stem van uw groet in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. En Maria zei: mijn ziel maakt groot de Heere. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. omdat hij de nederigheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Want zien, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft hij aan mij gedaan, hij die machtig is en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten van hun harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij leeg weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig waren aan zijn barmhartigheid. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde terug tot haar huis. Tot zover de lezing van het evangelie. Laten we nu samen bidden. Heilige God en Vader, het is gemakkelijk gezegd tegen elkaar. Laten we samen bidden. En niemand kijkt vreemd op als dat vanaf de kansel wordt gezegd. Iedereen weet meteen wat we dan gaan doen. Maar Heere, geef dat het vanavond niet zo vanzelfsprekend is. Dat het wonder eruit gaat. Zoals sommige mensen die nog maar kort in aanraking gekomen zijn met het christelijk geloof, zich kunnen verwonderen. Wat gaan jullie nu doen? Bidden? Heere God, we hebben het met de meeste van ons van kinds af aan wellicht meegekregen, maar wat een wonder. Ik hoef vanavond niet heel hard te roepen, omdat ik misschien zou kunnen denken dat u het anders niet verstaat. Zelfs een stil gebed begrijpt u. En wij hoeven geen hoge berg te beklimmen vanavond om maar dichter bij u te komen. Als wij ons hart voor u uitstorten, op een gewone toon, hier in dit oude kerkgebouw, met die paar mensen bij elkaar, dan weten we, u die ons het leven gaf, u hoort ons, u ziet ons. Terwijl er zoveel miljarden mensen zijn over deze wereld, op deze planeet. U weet vanavond wie wij zijn. En ook wat we nodig hebben. Nog veel beter dan dat we dat van onszelf weten. En daarom komen we tot u en vragen we van u, Heere God, geef dat deze dienst opgetekend wordt in ons dagboek, het boek van ons leven, als een moment dat we nooit meer zullen vergeten. Dat we onderwijs van u zullen krijgen dat, ja, dat ons leven kleurt en dat ons leven vorm geeft. Dat we beseffen, dit was een ontmoeting tussen de levende God en mij. En dit heeft mij geholpen om niet alleen het leven door te kunnen, maar er ook eenmaal uit. En dit heeft mij geholpen om te beseffen dat deze oude aarde echt een keer ophoudt. Maar dat het voor mij die leert geloven dan niet het einde is, maar een nieuw begin. Advent. Wij denken terug aan hoe u mens werd, Heere Jezus. En we weten dat u nu in de troon bent. U hebt de strijd gestreden. U hebt overwonnen aan een kruis. U werd geboren in een kribbe. U stond op uit het graf. En u bent de hemelen doorgegaan. Geprezen zij uw naam. Die naam boven alle namen. Dat u hebt overwonnen. Maar we kijken ook vooruit. U blijft daar niet. U komt terug naar de aarde. En u heeft beloofd dat uw volk Israël zich zal bekeren. U heeft gezegd dat er een rijk van vrede komt en dat de Satan gebonden gaat worden. En u heeft ook gezegd dat er in het einde van alle dingen, bij de voltooiing van de wereld, de wedergeboorte komt van de schepping. Heren, we kunnen dat niet begrijpen. En als we letten op de omstandigheden, dan vragen we ons wel eens af, eerlijk gezegd, komt het er echt wel van? Maar leer ons vanavond, als wij luisteren naar een jonge vrouw, een meisje, dat het mogelijk is dat nietige mensen in een tijd waarin alles lijkt te regeren behalve u, het geloof geeft, het komt goed. God gaat recht doen. Jezus komt terug. Wat kan dat aangevochten zijn, heren? Bij een jongere, bij een oudere. We weten dat uw evangelie getuigt en de brieven in het Nieuwe Testament spreken over uw overwinning. Maar soms kan het ons aanvliegen, Heere God. Heeft het nou echt zoveel verschil gemaakt? Zijn er na Pasen minder oorlogen? Zijn er minder ziekenhuizen gekomen? Minder sterfgevallen plaatsgevonden? We weten wel beter, Heere. We zien dat. En we zien dat de hardheid en de kilheid toeneemt. En de verwarring en de verdeeldheid. Geef dan vanavond dat we met al die bange vragen troost zullen vinden bij u. En hou vast zullen vinden in het evangelie. Dat een ieder die gelooft in u, Heer Jezus, die de opstanding en het leven bent, altijd goede moed mag hebben. En hoop. Door de dood heen. Want eenmaal komt u terug. En als we daar bang van worden, Heere God, omdat we misschien nog geen persoonlijke relatie met u hebben. Heel veel vragen, maar geen antwoorden. Geef dat we met die angst dan de goede kant op zullen gaan. Dat we zullen zien, Heere, Vader, dat u betrouwbaar bent. U hebt het zelf laten horen toen Jezus het namens u sprak. Jezus kwam niet om mensen te veroordelen, maar om ze te behouden. En zolang deze aarde draait, is er tijd om terug te komen. Geef dat dan vanavond zal gebeuren. Wij bidden u voor ons zoals we hier zitten. U weet wat we meedragen, hoe ons leven tot nu toe is geweest, wat er de afgelopen weken en uren is gebeurd. Geef dat het niet een toevalstreffer voor ons zal zijn dat we hier vanavond zijn, maar dat we erkennen, dit stond in het plan van God. We bidden nu voor hen die er niet kunnen zijn, die vanwege de weersomstandigheden of andere redenen niet konden komen, die wellicht thuis meeluisteren of een andere dienst. Geef ook daar uw zegen. Bouw zo uw gemeente. We vragen dat. Met de vraag om de komst van uw koninkrijk. In de naam van Jezus. Uit genade. Amen. Ik heb nog een paar mededelingen voor u namens de kerkraad. Dinsdagmiddag is er kerstmiddag voor ouderen en alleengaanden. Vrijdag is er kerstzangavond van de CGK De Ark. Nogmaals mogen we u wijzen op de flyers voor de kerst- en nieuwjaarsdiensten. Deze mag u meenemen om in uw eigen buurt uit te delen. Vanuit bewoners van Abbenbroek is aan de diaconie gevraagd of de kerk een inzamel- en uitgiftepunt wil worden voor mensen in Abbenbroek die niet genoeg boodschappen kunnen doen. Wij ondersteunen dit initiatief en willen ook de gemeente oproepen om houdbare producten in te leveren. Dat kan aanstaande maandagavond tijdens de catechisaties tussen 7 en 9 uur in de kerk. U mag ook de Heere gaan dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en diaconie te steunen met een gift via de bank en in collectezakken bij de uitgang. En de eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde is voor de verwarming. De Heere zegene u en uw gaven. En wij gaan met elkaar opnieuw zingen ter voorbereiding op de verkondiging uit de lofzang van Maria. Nu het derde, het vierde en het vijfde vers. Lofzang van Maria, vers 3, 4 en 5 ter voorbereiding op de verkondiging. Ik wil met u en jou vanavond stilstaan bij de woorden van Maria, zoals we die kunnen vinden in vers 46 tot en met 55. En nadat ik dat gezegd heb, kondig ik het thema aan: de taal van Miriam. Ik had het even over de woorden van Maria, maar het thema is de taal van Miriam. En we letten op twee dingen. Allereerst op, wat doet zij nu eigenlijk? Nou, 1, nazeggen en meedoen. Dat ga ik uitleggen. En ten tweede, tegenspreken en het overgeven. Dus de taal van Miriam, nazeggen en meedoen, tegenspreken en overgeven. Gemeente, ik moet dat natuurlijk wel even uitleggen, dat thema. De taal van Miriam. Het gaat toch over de lofzang van Maria? Zeker, zo is dat bij ons bekend geworden. En zo is die lofzang ook achter de psalmen in ons Bijbeltje terechtgekomen. Maar vertelt u mij eens, waar staat dat ze heeft gezongen? Vers 46 begint heel gewoon. En Maria zei. Het is niet zo'n hele diepe ontdekking hoor. Of je moet puber zijn en de baard in de keel hebben zoals onze tweede zoon. Die was toch wel heel dankbaar toen ik hem dat vertelde, dat je niet per se mooi hoeft kunnen zingen om toch de woorden en de daden van God in je mond te nemen. Kijk, Zacharias, daar staat nog van dat hij ging profeteren. Er staat ook niet dat hij zong, maar hij werd vervuld met de Heilige Geest en hij ging profeteren. Maar bij Maria staat het er zo gewoon. En Maria zei. Daarom noem ik het de taal van Maria. Om maar te voorkomen dat we Maria groter gaan maken en meer bijzonder dan dat ze daadwerkelijk is. Het bijzondere aan haar is, en dat is de reden waarom alle geslachten na haar haar zullen zalig spreken, is dat zij, zoals sommige anderen, in het plan van redding van God een plekje krijgt. Hooguit 16 jaar. Reageert ze, kiest ze woorden, als ze hoort dat God uit haar de redder geboren laat worden. Daarom de taal van Miriam. Ja, dan ben ik meteen bij dat tweede deel van het thema. Waarom Miriam en niet Maria? Heette ze niet Maria? Lucas heeft zijn evangelie geschreven in het Grieks. En hij heeft ervoor gekozen om die Hebreeuwse naam van die mensen van toen dan ook te vergrieksen, Maria. Maar het is heel Bijbels en het brengt dat meisje ook nog meer dichtbij als we haar gewoon haar oorspronkelijke naam blijven geven. Maria is Grieks voor Miriam, Hebreeuws. En weet jij wat Miriam betekent? Ik heb een catechisante in de Laankerk, die heet ook Miriam. En toen ik deze preek voorbereidde, kon ik het niet nalaten om eens even te vragen, weet je wat jouw naam betekent? Ja, als je gewoon een beetje gaat googlen en zo, dan kom je altijd de meest positieve betekenissen van namen tegen. Hè? Want ja, dat loont natuurlijk. Je gaat niet iets naars over een naam zeggen of zo. Dus vaak is het geliefd of licht en zo. Maar de oorspronkelijke betekenis van het Hebreeuwse woord Miriam heeft zoiets in zich van, let op, rebellie, opstand. Nou is het een heel lief meisje hoor, die Miriam uit de Laankerk, dus ik kon dat wel maken, zo even een beetje plagen. Maar hier is het bloed serieus. Ik vind dit een naam die bij dit meisje past. Want wees nou eerlijk, als wij vanavond laten staan wat er staat, dan durft ze nogal wat. Ze spreekt over dingen die nog moeten gebeuren alsof ze al gebeurd zijn. En ze heeft het over dingen die raken heel het volk Israël en de hele wereld. Ze durft het aan om dwars tegen de omstandigheden in waarin de Romeinen regeren en waar het huis van David nou niks meer voorstelt. En waar het lijkt alsof het klaar is met Israël, durft zij dwars tegen de stroom in opstand te komen, omdat ze God vertrouwt. En hoe doet ze dat? Op een manier, jongens en meiden, die ook weer heel dichtbij kan komen. Heel gewoon. Er zijn wel verklarers die zeggen, Maria heeft een gouden zieltje gehad. Die is zo geïnspireerd door de Heilige Geest, dit bijzondere kind, dat ze zingt, dat ze woorden kiest. Ja, welke 16-jarige krijgt dat nu eruit, toch? Maria moet wel een bijzonder mens geweest zijn. Dat is ze ook doordat ze gewoon doet wat haar is geleerd. Daarom het eerste punt van de preek, de taal van Mirjam. Wat doet ze? Allereerst nazeggen. Hoezo? Wie spreekt ze na? Van wie heeft ze dat geleerd? Ja, van haar vader en moeder, allereerst. Die hebben haar opgevoed. Zo is dat in de Joodse traditie van generatie op generatie doorgegeven. Wat, hoe God zijn volk door de onmogelijkheden heen steeds heeft vastgehouden. Hoe God door de woeste baren een pad baande. Hoe God dwars door de Rode Zee geholpen heeft. Hoe Sara toch een kind kreeg, Yitzhak. En dan zijn we dichter bij de woorden die ze kiest. Hoe Hanna, een vrouw die geen kinderen kon krijgen, van God smeekte of dwars door de onmogelijkheden heen ze toch een jongetje kon krijgen. Die ze niet voor zichzelf wilde hebben, maar die ze opdroeg aan God om in die donkere tijd een richter en profeet te zijn. Als je de woorden, de taal van Mirjam, en vooruit dan, omdat het zo bekend klinkt, als je vanavond de lofzang van Maria nog eens wil leggen naast de lofzang van Hanna in 1 Samuel, dan zie je hoe opmerkelijk de overeenkomsten zijn. Op het moment dus, hè, dat dit meisje van 16 jaar het onmogelijke heeft gehoord, namelijk dat ze zwanger wordt van God door de Heilige Geest, en dat dat kind het verschil gaat maken voor het volk Israël, dat hij de zoon van de Allerhoogste op de troon van zijn vader David gaat zitten, terwijl ze die onmogelijke dingen hoort en heeft gezegd, mij geschieden naar uw woord, en ze inmiddels 3 maanden zwanger is, kiest ze deze woorden. Het eerste wat bij haar bovenkomt is niet bijzonder creatief zelf gedacht, maar gebruikt ze woorden die ze in haar opvoeding heeft meegekregen. Ze kiest de woorden van de traditie waar ze in staat, waar je vaste grond onder de voeten hebt. Want Hanna heeft ook niet ter vergeefs gezongen. Hanna heeft ook niet ter vergeefs gebeden. En is het niet gebleken dat na Samuel God steeds weer een richter zond? En dan uitgerekend nu, hè? Uitgerekend in deze tijd gaat God weer spreken. Als je, ik pak even mijn Bijbel erbij, u ziet het, de laatste bladzijde van het Oude Testament neemt, die is volgeschreven. En dan komt er een witte bladzijde en dan gaan we meteen door naar het Nieuwe Testament. Wat helemaal gericht is op het oude, hè? Want het geslachtsregister van Jezus in Matthäus 1 noemt al die namen op van mensen die of een vlekje hadden, Batseba, Tamar, Rahab. Maar uit zo'n geslacht is de Messias geboren. Maar weet u hoe lang deze witte bladzijde heeft geduurd? Weet jij dat? Nee, nou dan ben ik blij dat ik je dat kan vertellen. Dat is 418 jaar. 418 jaar. Was er dan niets om op te schrijven? Nee.
Was er niet één profeet die nog sprak? Nee. Waarom sprak God dan niet meer? Het was duisterder en duisterder geworden. En de laatste woorden van Maleachi klonken nog na: hij zal komen om recht te doen. Maar wanneer dan? Het leek wel alsof God zich had teruggetrokken. Het leek wel alsof Herodes en Augustus het voor het zeggen hadden. Het leek echt alsof het klaar was met het geslacht van David. O ja, je had dan Jozef. Die timmerde wat aan de weg. En je had, ja, zijn verloofde. En die verloofde, die was maagd. Ze hadden geen gemeenschap gehad. En dan komt Gabriël, de engel van God, en hij spreekt tegen dat meisje. En ze zegt, Lucas 1, vers 46, mijn ziel maakt groot de Heere. Het is alsof je Hanna hoort. En toch is het meer dan nazeggen. Ze doet heel persoonlijk mee. Mijn ziel maakt groot de Heere. En vanaf het moment dat ze die naam noemt, de Heere, Kyrios in het Grieks, een verwijzing naar de verbondsnaam van God, ik zal er zijn, wordt duidelijk, het gaat hier in deze taal van Miriam in eerste instantie helemaal niet over Jezus, over de Zoon van God, maar over God zelf, de God van Israël. En ze maakt hem groot. Maria, zou je dat nu nog wel doen? Je weet nog niet of het uitkomt. Straks baar je een meisje. Wie zal het zeggen? Ik breng het maar even heel dichtbij, gemeente. Maar op dit moment is er zoveel reden om te zeggen, je weet het niet zeker. Nee, dat is geloof. En wat is geloof, gemeente? Dat de Heilige Geest je laat meedoen met dat koor van alle eeuwen. Mensen van vlees en bloed die het niet van zichzelf hebben. Die vaak alles tegen hebben. En die toch gaan meedoen. Wat is dat? De Heere groot maken. Ik vond het als kind moeilijk. In mijn beleving was de Heere zo groot dat je denkt, ja, hoe kan ik hem nou nog groter maken? Het is natuurlijk niet letterlijk bedoeld. Het heeft iets in zich van, en daar komt natuurlijk die verwijzing naar de lofzang vandaan, van lofprijzen. Ik erken dat God groot is en ik onderschrijf dat. Ik kan hem niet groter maken. Maar ik zoek woorden om te omschrijven hoe groot hij is. Haar geest, vers 47, verheugt zich in hem. Hoe noemt ze hem? God, mijn zaligmaker. Zo heeft Hanna gebeden. Zo heeft Mozes gebeden. Zo heeft David gebeden. Zo heeft Jesaja verkondigd. Zo heeft Habakkuk geprofeteerd. God van mijn heil. God van mijn redding. Maria, hoe zie je dat dan? Ik ben er vast van overtuigd dat als ze vandaag onder ons was, dat ze zei, ik heb het niet gezien. Ik heb het geloofd. Later zal er iemand zijn die Jezus hoort preken. Komt een vrouw naar Heer Jezus toe en die zegt, zalig is de buik die u gedragen heeft. En zalig zijn de borsten die u gezoogd hebben. Ja. Maar dan zegt Jezus, nee hoor. Zalig zijn degenen die mijn woord horen en hetzelfde doen. Dat is geloof. Al zie je het tegenovergestelde. Je doet je naam eer aan. Je gaat tegenover die omstandigheden staan. Terwijl iedereen denkt in deze tijd advent, wat valt er dan te verwachten? Prijsplafond. Het is maar de vraag of we het redden. Hoe gaat het straks in Oekraïne? Wat zal er gebeuren in het nieuwe jaar straks? We zien heel veel wat ons somber zou moeten maken. Maar Mirjam leert ons, ga er nou eens tegenover staan. Wat heeft God beloofd? De God van Israël. Zal ik één van mijn woorden op de aarde laten vallen? Nee toch? Al ga je door het water, het zal je niet overstromen. Al ga je door het vuur, de vlam zal je niet aansteken. Vrees niet, want ik ben met u. En wees niet verbaasd, want ik help u en ook ondersteun ik u. God komt redden. En dan moet u me goed begrijpen, gemeente. Als ik zeg, we moeten leren lezen wat er staat. Dat ik daarmee niet wil zeggen dat andere manieren van lezen verkeerd zijn, hoor. Maar soms zijn we wel eens zo gereformeerd. En ik ben blij als u gereformeerd bent. Want die theologie is mij lief. En die heeft mij gevormd. Maar soms lezen we ook wel te veel in dit soort dingen. Alsof Maria hier meteen al heeft gedacht aan dat God haar redder is. En dat ze al zicht had op het kruis. En dat ze hier bedoelt dat ze zo zondig als zij en wij van nature zijn vergeving nodig hebben van zonde. Allemaal helemaal waar. En dat zal ook geopenbaard worden in het evangelie van de Heer Jezus Christus. Immers de rode draad in Lucas is dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Maar Maria kijkt nog verder. Want wat bedoelt ze nou precies met dat God een redder is? Wat komt God volgens Maria doen? Wat komt hij doen bij Israël? Nu het zo lang stilgebleven is. Wat is de taal van Mirjam? Waarin ze nazegt en meedoet. Nou lees eens verder vers 48. En mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederigheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Want van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Dat staat er. Ze zegt niet nogmaals, ik verheug mij in God mijn zaligmaker, omdat ik nou vergeving van zonde kan ontvangen, dat ik niet naar de hel hoef, dat ik naar de hemel kan. Ze heeft het hier over dat God haar nederigheid heeft aangezien en ervoor zorgt dat dit meisje door al de geslachten wordt zalig gesproken. Ze ziet zich staan in die rij van al die mensen die hebben mogen dienen om het plan van God van heil en van redding op de aarde te brengen. Al die geslachten van Israël. Die door de stormen zijn heen gegaan en die zelf ook zo vaak tegen God in opstand zijn gekomen en in de ballingschap terecht zijn geraakt. God zal ervoor zorgen dat Israël gered wordt uit de macht van zonde, dood en welk regime dan ook. Grote dingen heeft hij aan mij gedaan, want hij die machtig is en heilig is zijn naam. Maria, zo groot is het toch nog niet? 3 maanden. Maar ze gelooft wat ze nog niet ziet. En in het geloof, mag ik het dan vanavond zo zeggen, ziet ze er doorheen. God gaat afmaken wat hij heeft beloofd. Er komt een herstel. Hij komt zijn volk redden. Grote dingen heeft hij al aan mij gedaan, want heilig is zijn naam. Zijn naam. Ik zal er zijn. De God die Daniel levend uit de leeuwenkuil haalde. De God die de vrienden in de oven een beschermengel zond. De God die ervoor zorg heeft gedragen dat het nageslacht van David niet is uitgestorven. Kom ik eens even dichterbij, gemeente. Wat een rijkdom, hè. Als je beseft, Maria, jij mocht de redder baren die mijn Heer Jezus ook is geworden. En zo weet ik dat mijn zonden vergeven zijn. Nou is er geen veroordeling meer voor mij, omdat ik in hem ben. Ik geloof in hem, dus ik hoef niet meer verloren te gaan. Dat zal ook niet gebeuren. Ik heb al eeuwig leven ontvangen. En ik zal eenmaal hem zien verschijnen. Maar tot die tijd, ik zei het al in het gebed, hè. Het zijn grote dingen. Jezus heeft overwonnen, aan een kruis, is opgestaan uit het graf. Maar heeft het nou echt verschil gemaakt? Wat is er nou eigenlijk verbeterd in de wereld? Al hadden we maar één lichtpuntje in deze tijd, namelijk dat we met z'n allen één kerk konden vormen. En ons niet hoefde te verschuilen achter, ja, maar je hebt de kerk met een hoofdletter en dan vallen kerkmuren weg. Ja, dat kun je wel hard roepen, maar ze staan er nog wel. Zelfs dat is er niet. En de beloofde bekering van Israël. Maria, het is maar goed dat je niet geweten heeft dat ook Hitler nog eens geboren werd. En de Holocaust zou komen. En als je vandaag de dag let op hoe het gesteld is met al die vijandige machten rondom het volk Israël. Heilig is zijn naam. En hij is nog steeds de God die van zich laat horen. En hij vraagt, wil je meedoen? Wil je meedoen met Mirjam? Niet meehuilen met de wolven in het bos. Ach, ach, wat een donkere tijd. Alsof dat het enige is. In het duister schijnt een licht. Want zijn barmhartigheid, zo gaat ze verder, is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. Dat is geloof, gemeente. Ook al zie je het niet altijd. Maar dan hou je je helemaal aan vast. Gods barmhartigheid, dat is zijn ontferming. Dat gaat hem letterlijk dwars door hem heen. Hij heeft beloofd dat hij van geslacht tot geslacht, zolang er zon en maan is, zijn naam zal laten zijn op mensen die hem met ontzag dienen. Nazeggen en meedoen. Maar ook ten tweede tegenspreken en het overgeven. Want zeg nou eerlijk, dat is het dan toch wel, hè? Vers 51, hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Dit is niet dat ze naar het verleden kijkt. In het Grieks wordt dat nog duidelijker zichtbaar. Ze spreekt alsof dit al is gebeurd. God heeft dit al gedaan. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij verstrooit de hoogmoedigen in hun gedachten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Heere, hoe dan? Heilige Vader, hoe kan dit meisje dit zingen? Is juist niet gebleken dat? Jazeker, toen de Messias kwam, snapten de discipelen het ook niet. En Johannes de Doper die vroeg, bent u degene die komen zou of verwachten wij een ander? Waar blijft de dag dat God recht komt doen? En dat er geen onschuldigen meer sterven. En dat de onrechtvaardigen en de goddelozen worden gestraft. Het geloof van Mirjam spreekt die twijfel en die vraag tegen. Ze doet alsof het al is gebeurd. En daarin geeft ze zich over. Heere God, ik zie het niet altijd. Maar dit is wat ik heel graag aan u kwijt wil. Nou, sterker nog, dit is wat ze heel graag proclameerde. Ze heeft het over God. Wij mogen meeluisteren. Wij mogen ook meedoen. Ook leren tegenspreken. Tegen de twijfel van binnen. Tegen de mensen die zeggen, ach, houd toch op. Er is er nog nooit een teruggekomen. Geloof je werkelijk dat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan? Hoe kun je nou liefde hebben voor het volk Israël? Moet je kijken wat zij ook allemaal hebben. Het zijn ook geen lievertjes hoor. Hier staat Mirjam. En ze zegt, de Heere heeft een krachtig werk gedaan. Hij heeft al verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten van hun harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware aan de barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid. Ze geeft zich over. En dan moet het allemaal nog gebeuren. Er zal een zwaard door haar ziel gaan. Maar ze heeft gaandeweg het leven dat ze kreeg, tot en met onder aan het kruis bij Jezus, tot en met na zijn opstanding, de kracht ontvangen om te zien. Hij is niet alleen gekomen om te sterven en op te staan. Hij komt ook een keer terug. Bij haar was het in schaduwen gehuld. En toch sprak ze al zo groot. Mag ik eens vragen? U die allereerst God belijdt als uw zaligmaker, als uw redder. Wat straalt er van ons af? Wat gaat er van ons uit? Nee, het zit hem niet in de eigen mooie bedachte woorden en gebeden. Maar kunnen wij gewoon, en toch zo bijzonder, nazeggen en meedoen, tegenspreken en het overgeven, door de woorden van de Heere te herhalen: wij dienen een God die zijn Zoon zond. Ja, om onze zonden weg te dragen als het lam van hem, zeker. Maar ook dienen wij God die zijn Zoon laat komen als de rechter om te oordelen de levenden en de doden. God komt een keer recht doen. Nu lijken de rijken steeds rijker te worden en de armen steeds armer. Blijken alle politici die wel deugen het niet voor elkaar te krijgen om deze oude aarde te redden van de ondergang. Wat doen we? Meehijgen en meestuntelen of tegenspreken en het overgeven. Dank u, Heere. Het is eenmaal kerst geweest, maar advent, dat blijft het. Totdat u op de wolken komt en de bazuin klinkt en alle oog u zal zien. Dan zal de Satan gebonden worden. Dan zal er niemand meer het op kunnen nemen tegen de macht van hem. Dan blijkt hij die als een willoos lam ter slachting ging en zijn mond heeft gehouden, om de straf die ons tevreden aanbrengt te dragen, de rechter te zijn, die niet alleen het onrecht aankaart, maar het ook voor eeuwig wegdoet. Die oog heeft voor het zwakke en het opneemt voor degenen die in hem hebben geloofd. Israël, zeker. Maar ook al degenen die erbij geroepen zijn. Bent u dat? Ben jij dat? Wat hebben we dat nodig in deze tijd? Mensen die staan op vaste grond. Het gaat niet de goede kant op. Als je het bekijkt met de bril van wij moeten het hier met elkaar redden. Maar als je kijkt met de ogen van dit meisje. In de traditie der eeuwen waarin al zoveel mensen hebben volgehouden terwijl het nog niks van bleek te kloppen. Wij dienen een God die net als bij Israël heel de wereldbevolking die tot hem komt belooft. Een toekomst vol van hoop. Een toekomst waarin de kleine jongen verkeert bij een slang. Die toekomst waarin het lammetje niet wordt opgegeten door de leeuw. Waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Waar niemand meer zal bedenken, hoe kan ik de ander benadelen? Wat een toekomst is dat? Moeten we dan nu maar de ogen dicht doen voor de tijd waarin we leven? Zeker niet. Let op de tekenen, heeft Jezus gezegd. Maar als je het ziet gebeuren, de mens van de wetteloosheid wordt geopenbaard en het lijkt alsof de hoogmoedige nog steeds op de troon zit. En het lijkt alsof er zoveel ongelijkheid is tussen rijk en arm. Eén ding is zeker. Dat komt aan een einde. En dat is een nieuw begin. Wat een voorrecht is dat. Misschien heb ik het wel eens verteld. Daar ga ik wel langzamerhand ook mee eindigen, jongens en meisjes. Maar dat doe ik speciaal ook voor jullie, dat weet je. Misschien heb ik het wel eens verteld van die jongen die met zijn vader een bergwandeling ging maken. Kun je het nog herinneren? Nou, misschien zou je het nu ook niet weten. Dan kan ik het mooi vertellen. Die jongen die ging met zijn vader een bergwandeling maken. En hij deed dat met plezier. En zijn vader genoot, omdat zijn zoontje genoot. En ze hadden moeder beloofd dat ze voor het donker thuis zouden zijn. Maar ja, moeder ging niet mee. En dan gebeurt het nog wel eens dat vader en zoon de tijd verliezen. En de realiteit. Dus het begon te schemeren toen ze dachten, we hadden eerder terug moeten gaan. In het donker naar beneden, dat gaat niet. Dus ze zochten naar een plaats om te overnachten. En jawel, ze vonden een oude vervallen berghut en daar gingen ze slapen. Vermoeid als ze waren, was het niet moeilijk om de slaap te vatten. Maar tegen de ochtend, daar in de bergen, werd dat jongetje als eerste wakker. Hij schrok van een donderend geweld. En verschrikt keek hij door het kleine raampje in de hut. En hij zag een oranje gloed. Wist hij veel. De zon was opgekomen. En had een deel van het ijs in de gletsjer laten smelten. En er ontstond een kleine lawine die vlak langs de hut raasde. Wist hij veel. Hij zag alleen door dat kleine raampje een felle gloed. En hij hoorde met zijn kleine oortje een hard kabaal. En hij schrok zo, hij schudde aan zijn vader. En hij schudde net zo lang totdat papa wakker werd. En hij zei, papa, papa, wakker worden. Dit is het einde van de wereld. Toen deed die vader 1 oog open, 2 ogen open. En hij keek door het raampje en hij hoorde het geluid. Toen glimlachte hij. En hij zei, jongen, dit is niet het einde van de wereld. Dit is nou het begin van een nieuwe dag. Wat heb je een voorrecht, wat ben je bevoorrecht als je zulke ouders hebt, als je zelf zo'n gelovige mag zijn. En daar kun je dus 14, 15, 16 jaar voor zijn. Die, terwijl misschien andere mensen straks roepen, bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons, dit is het einde van alles. Dat je zegt tegen jezelf, omhoog jij ziel, hoop op God, hij komt uitkomst geven. Kind, je weet het toch, hier hebben we om gebeden. Dit is toch wat we geloven. Dit is niet het einde. Voor ons niet. We gaan hem tegemoet. En hij zal tot ons komen. En er komt een aarde waarop zijn gerechtigheid woont. Ja, laat het dan de taal zijn van Mirjam. En al zing je zo vals als een kraai, dan toch maar zingen. Zingen van God, uw redder en zaligmaker. En als iemand zegt, mij niet gezien. Dat zou schijnheilig zijn. Ik kan wel meedoen. Maar het is niet echt. Mag ik je eens vragen, waar zit dan de knoop? Waarom is het tot op heden in je leven dan niet gekomen? Tot het belijden van zijn naam. Tot het jezelf overgeven aan hem. Ligt het aan God? Dat zou natuurlijk kunnen dat u daar hele goede redenen voor hebt, toch? Dat het aan God ligt. Want je weet natuurlijk niet wat hij over heeft gehad om je te kunnen redden, toch? Je weet bij God natuurlijk nooit waar je van op aan moet, toch? Of is er iemand die zegt, dominee, houd alsjeblieft op. Dat gaat toch precies in tegen alles wat ik gehoord heb? Ja, 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 precies. Daarom benader ik het een keer van de andere kant. Is er niet alle reden om te zeggen, God is betrouwbaar. Hij had zijn kind ervoor over om je te redden. Hij legde zijn zoon ervoor in de kribbe. En Jezus, die ging ervoor aan een kruis. En die heeft tegen iedereen ook maar die tot hem kwam gezegd, Wie in mij gelooft, leeft eeuwig. Ik ben met jullie al de dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Zou je dan niet vandaag jezelf aan hem overgeven? En misschien vanavond gewoon, heel bijzonder gewoon, je handen vouwen en het maar zeggen. Heere, hier ben ik. Ik weet misschien nog heel veel niet. En ik zie wel heel veel wat niet lijkt te kloppen met wat u belooft. Maar nou heb ik vanavond gehoord dat Maria, dat Mirjam, net als al die andere mensen die het vaak niet zagen, maar wel geloofden, zich vasthouden aan u. Heilig is uw naam. Ik zal er zijn. Amen. We gaan opnieuw met elkaar zingen uit de lofzang. En dan nu vers 6 en 7. Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld de hongerige monden. En ook vers 7. Zijn goedheid klom ten top. Hij nam zijn Israël op naar het heil zijn knecht beschoren. Laten we nu samen danken en bidden. Heere, wij danken u dat we wel weten waar we bij u van op aan kunnen. Dat we niet in het luchtledige bidden en geloven. Ook al hebben wij u nooit gezien, u zond Jezus. En toen hij op aarde sprak, zei hij, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoewel wij Jezus nooit hebben gezien, Heere God, weten wij van Petrus dat het mogelijk is, dat hoewel je hem niet ziet, je hem toch lief hebt. En wij danken u, Heere, dat wij van Paulus mogen leren. Het is waar wat Miriam heeft gezegd. In dit alles, door de nacht van strijd en zorgen, wat er dan ook aan machten en krachten is, was en komen zal, niets kan ons van uw liefde scheiden. Zijn wij meer dan overwinnaars. Door u, die kracht geeft. Geef dat aan ons alle, heren, en dat wij dat ook mogen doorgeven aan het nageslacht, aan de komende generatie. En ook in de kleine kring van mensen die u op ons pad brengt. Hoewel dat hoog gegrepen lijkt, voor ons, zondige, kwetsbare mensjes, mogen we toch schuilen in dezelfde lichtbron als waar Maria in stond. Wij krijgen geen engel op bezoek, maar hebben het woord. Wij dragen de redder niet in de schoot, maar in ons hart. En hij komt, u komt, Heere Jezus. Wij weten het zeker. Zo belijden en zingen wij ons er doorheen. Als wachters op de nieuwe morgen. Hij komt, hoopt op de Heer, gij vrome. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. De Heere gedenkt de gemeente, alle die een taak hebben. We denken aan dominee Volkers en zijn vrouw. Gedenk ze in de bediening al hier. Gedenk de broeders, ambtsdragers, ouderlingen, diakenen, de kerkvoogdij, organisten, de kosters, degenen die werken onder de ouderen en de jeugd. Geef uw zegen, heren, juist ook in deze tijd om gemeente te zijn, om elkaar te dragen in de gebeden en om zo elkaar ook uit uw hand te ontvangen, om dat ene lichaam van Christus te vormen. Geef uw zegen over de kerstzangavond en de kerstmiddag met de ouderen en de alleengaanden. Geef uw zegen ook over het initiatief van de diaconie om hulpbehoevenden te delen uit de overvloed die wordt samengebracht. Zegen ook datgene wat we afzonderen voor uw dienst, heren. En we leggen dit voor u neer met het gebed om de bekering van Israël en de komst van uw koninkrijk. En met dank voor alles wat u uit genade aan ons schonk. Vergeef het zondig in het spreken, wellicht ook in het luisteren. Brengt u ons veilig op de plaats van onze bestemming. En geef ons een gezegende avond. We vragen dat om Christus wil. Amen. We begonnen met Psalm 72. We eindigen er ook mee. Psalm 72, nu vers 3. Je ziet hetzelfde gebeuren, hè? Ook in Psalm 72. Als we met elkaar gaan zingen. Het derde vers, zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht en licht zal wezen en op en ondergaan. Tot en met de dag van vandaag is dat bewezen. De aarde draait nog, Israël bestaat nog en God deelt zijn redding uit. 72 vers 3 en ook vers 10, het blijkt, hè, degene die geen Jood zijn, zijn erbij gekomen. Dan zal naar zoveel gunst bewijzen ook het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Meedoen en nazeggen. Ja, daarover gesproken. Dat blijft ook hier in Psalm 72 vers 10. En we eindigen met vers 11. Zijn naam moet daarom eeuwig eer ontvangen. Psalm 72 vers 3, vers 10 en vers 11. Verheft u uw harten tot God en ontvang zijn zegen, gaat u daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.